Voor de luisteraars thuis zullen we een schriftgedeelte in de psalmen voor deze avond noemen. De schriftlezing is Genesis 37 vers 1 tot en met 11. We noemen nu Genesis 37 vers 1 tot en met 11. En we zingen psalm 1 vers 1 en vers 2. Psalm 25 vers 6 en 7. Psalm 119 vers 9. En psalm 31 vers 15. We noemen nogmaals de schriftlezing Genesis 37 vers 1 tot en met 11. En we zingen psalm 1 vers 1 en 2. Psalm 25 vers 6 en 7. Psalm 119 vers 9. En psalm 31 vers 15. Wij wensen u een goede dienst.
Geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen ons samen zijn voortzetten door met elkaar te zingen, en wel van de eerste psalm en daarvan de versen 1 en 2. We noemden nu psalm 1, het eerste vers. Welzalig hij die in der bozen raad niet wandelt, nog op het pad der zondaar staat, nog nederzit waar zulken samen rotten, die roekeloos met God en godsdienst potten, maar 's Heere wet blijmoedig dag en nacht herdenkt, bepeinst en ijverig betracht. En ook het tweede vers: want hij zal zijn gelijk een frisse boom in vette grond geplant bij een stroom die op zijn tijd met vruchten is beladen en sierlijk pronkt met onverwelkte bladen. Hij groeit zelfs op in ramp en tegenspoed. Het gaat hem wel, het gelukt hem. Wat hij doet, het is het eerste en tweede vers van de eerste psalm. voorgelezen uit het heilig en dierbaar woord des Heren, en wel vanuit het eerste Bijbelboek geschreven door Mozes. En daarvan nader Genesis 37. We noemden u als schriftlezing voor deze avond Genesis 37. En daar zal u worden voorgelezen vanaf het eerste tot en met het elfde vers. We noemden u dus Genesis 37, vers 1 tot en met 11. Maar we doen deze avond ook met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis. En we willen dat deze avond doen met de geloofsbelijdenis zoals deze is opgesteld tijdens de kerkvergadering van Nicea.
Ik geloof in één God, den Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, aller zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, den enige geboren Zoon van God, geboren uit den Vader, voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met den Vader, door wien alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit den hemel, en vlees is geworden van den Heilige Geest uit den maagd Maria, en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in den Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van den Vader en den Zoon uitgaat, die tezamen met den Vader en den Zoon aangebeden en vereerd wordt, die gesproken heeft door de profeten. In één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik beleid één doop tot vergeving der zonden. Verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. En Jacob woonde in het land der vreemdelingschappen zijns vaders, in het land Kanaan. Dit zijn Jacobs geschiedenissen. Jozef, zijnde een zoon van 17 jaar, weidde de kudde met zijn broeders. En hij was een jongeling, met de zonen van Bila en de zonen van Zilpa, zijn vaders vrouwen. En Jozef bracht een kwaad gerucht tot hun vader. En Israël had Jozef lief boven al zijn zonen, want hij was hem een zoon des ouderdoms. En hij maakte hem een veel vervigen rok. Als nu zijn broeders zagen dat hun vader hem boven al zijn broederen lief had, haatten zij hem en konden hem niet vredelijk toespreken. Toen droomde Jozef een droom, die hij zijn broederen vertelde. Dies haatten zij hem nog te meer. En hij zeide tot hen: hoor toch deze droom die ik gedroomd heb. En zie, wij waren schoven bindende in het midden des velds. En zie, mijn schoof stond op en bleef ook staande. En zie, uw schoven kwamen rondom en bogen zich neder voor mijn schoof. Toen zeiden zijn broeders tot hem: zult gij dan ganselijk over ons regeren? Zult gij dan ganselijk over ons heersen? Zo haatten zij hem nog meer om zijn dromen en om zijn woorden. En hij droomde nog een andere droom en verhaalde die aan zijn broederen. En hij zeide: zie, ik heb nog een droom gedroomd en zie de zon en de maan en elf sterren bogen zich voor mij neder. En als hij het aan zijn vader en aan zijn broederen verhaalde, bestrafte hem zijn vader en zeide tot hem: wat is dit voor een droom die gij gedroomd hebt? Zullen wij dan ganselijk komen, ik en uw moeder en uw broeders, om ons voor u ter aarde te buigen? Zijn broeders dan beneden hem, doch zijn vader bewaarde deze zaak.
Gemeente, we willen zingen met elkaar voorafgaand, en wel uit de 25e psalm, de versen 6 en 7, 25, het zesde vers: wie heeft lust de Heere te vrezen, taller oogst en eeuwig goed? God zal zelfs een leidsman wezen en leren hoe hij wandelen moet. En het zevende vers: Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. En wat er volgt in het zesde en in het zevende vers van de 25e psalm. En ondertussen wordt er eenmaal gecollecteerd En de collecte is deze avond voor de kerkvoogdij.
Thank you.
heeft geschreven, dan weet u dat hij schrijft aan de Joden in de verstrooiing. Dan schrijft hij eigenlijk aan degenen die zo heel bekend zijn geweest met het Oude Testament. Die wellicht van hun kindse jaren daarbij zijn opgevoed. En zo overbekend zijn met al die geschiedenissen, met al die kostelijke psalmen. Die zo goed weten van al datgene er in de profetieën is geschreven. En dan is het eigenlijk de begeerte van de Hebreeënbriefschrijver om dat onderwijs daarin verklaard wat nader uit te leggen. En dan hoef ik u dat vanavond natuurlijk niet in de brede voor te houden. U zult het wel weten hoe dan eigenlijk heel die Hebreeënbrief gericht is. Om aan te tonen dat het Oude Testament, die ganse schrift, vol is van die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Dat al die offers, al die wassingen, al dat ceremoniële gebruik, al die personen, eigenlijk allemaal alleen maar hebben heengewezen naar hem die in de volheid destijds komen zou. En daarom heeft de apostel het ook zo gezegd. God, voortijds, veelmaals en op vele wijze gesproken hebbende door de profeten, heeft ten laatste gesproken door zijn eigen zoon. Ach, en dan zien we natuurlijk toch ook in het Oude Testament dat er tal van zaken zijn die wij nu met de kennis van het Nieuwe Testament mogen terugleiden. En als het ware dan mogen gaan verklaren. En wat worden er dan aan kostelijkheden geopenbaard. Als ik denk aan al die personen. Als een man als David ons wordt verhaald. Hoe die toch als koning heeft mogen regeren. Uiteindelijk over gans Israël. Niet alleen over dat tweestammenrijk. Maar ook over dat tienstammenrijk. O, wat mocht David daarin toch een beeld zijn van hem. Die eenmaal zal zijn als de koning der koningen. Die de ganse aarde zal regeren. En voor wie alle knie zich zal buigen. En als ik denk aan Mozes, u weet wel van wie gesproken is dat er een profeet zal komen als Mozes. Ja, dan heeft ook Mozes toch mogen heenwijzen, het volk mogen onderwijzen. Aangaande hem die eenmaal in de volheid destijds komen zou. En heeft heel die ceremoniële dienst, o welke kostelijke zaken worden daarin verklaard. Maar het heeft allemaal heen mogen wijzen geliefden naar hem. Die eenmaal in de tijd in Bethlehems kribbe geboren moest worden om zondaren zalig te gaan maken. Ik zei het, een profeet, een koning, maar ook een priester. Ach, ik zei, dat hele Oude Testament, die ganse schrift, is zwanger geweest van hem. En dat zien we vanavond natuurlijk, als we deze geschiedenis van Jozef voor ons hebben liggen, toch ook een ogenblik iets van. Hoe daarin ook toch de voetstappen van hem te horen zijn. Het werk van hem mag gaan oplichten. En hoe de Heere toch door zijn eigen raad, door die eeuwige voorzienigheid, alles heeft doen medewerken ten goede. En wat mocht het dan groot zijn, geliefden, als we zo in deze geschiedenis vanavond, en als de Heer het geeft ook in de komende tijd, dan eens verwaardigd mochten worden. Om de heerlijkheid van vorst Emmanuel te mogen gaan aanschouwen. Afgebeeld, in het Oude Testament afgebeeld, in de geschiedenissen van Jozef. En daarom willen we vanavond dus een aanvang maken, ik zei het, met dat 37e hoofdstuk van Genesis. En we hebben u laten voorlezen vanavond de eerste 11 versen. En we hopen er zo een ogenblik bij stil te mogen staan. Maar ik lees, om het geheel als het ware wat samen te vatten, nog eenmaal met u alleen dat derde vers. Genesis 37, derde vers nog eenmaal. En Israël had Jozef lief. Boven al zijn zonen, want hij was hem een zoon des ouderdoms. En hij maakte hem een veelvervige rok. Gemeente, dit gedeelte van vanavond bepaalt ons eigenlijk bij Jozefs jongelingsjaren. Jozefs jongelingsjaren. En het tweetal gedachten ligt er natuurlijk wel heel duidelijk op. We zien in de eerste plaats Jozef als een kind van Jacob. En in de tweede plaats kan het ook niet aan onze aandacht ontgaan dat we Jozef zien als een kind van God. Dus Jozefs jongelingsjaren, zijn kinderjaren. Ik zei in de eerste plaats Jozef dus als een kind van Jacob en in de tweede plaats als een kind van God. En gemeente, dan is het toch wel wonderlijk dat zo ook hoofdstuk 37 begint met die bekende woorden. En Jacob woonde in het land der vreemdelingschappen zijn vaders, in het land Kanaan. Gemeente, dat is natuurlijk op zeker ogenblik waar mogen worden. Maar Maar we kennen het leven van Jacob niet waar. O, wat heeft hij moeten omzwerven. Toen hij daar eenmaal door zijn eigen dwaasheid vooruitlopend op de wegen des Heren, vooruitlopend tot de belofte des Heren, zijn oude vader heeft bedrogen. Zijn eigen broer Esau heeft bedrogen. En hoe die heeft moeten vluchten uit dat vaderlijk huis. De nacht is uitgegaan. En toen hij daar uiteindelijk bij Bethel is gekomen. En waar we lezen dat de zon onderging. Dat was niet alleen het rijk der natuur. Maar dat is toch ook wel heel bijzonder geweest in zijn eigen leven. Want wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Wie in de weg van de zonde gaat, raakt dat vriendelijk aangezicht des Heren kwijt. Maar ik zei, geliefde, daar is Jacob toch door de Heren wonderlijk wel opgezocht. Heeft de Heren de hemel willen openen, is de ladder Jacobs neergedaald. En heeft de Heren Jacob daar vriendelijk opgezocht en liefelijk tot zijn hart gesproken. Ongedacht en onverwacht. Onze kinderen vanavond, ze kennen de geschiedenis wel, wat had de Heren daar beloofd. Daar had hij gezegd dat hij Jacob dat ganse land zou gaan geven. Maar wat is daar veel tijd overheen gegaan en wat zijn er veel wederwaardigheden overheen gegaan. Want Jacob moest van huis uit vluchten naar Paddan Aram. En 20 jaren lang heeft hij daar in dat verre en vreemde oord bij zijn oom Laban moeten verblijven. Zal ik het een ogenblikje heel kort mogen vertellen nog. Hoe hij daar uiteindelijk heeft begeerd dat Rachel zijn vrouw zou zijn. Maar toen die dag ging aanbreken, kreeg hij niet Rachel, maar kreeg hij Lea. En heeft hij andermaal 7 jaren begeren te arbeiden, omdat hij ook Rachel tot zijn vrouw mocht krijgen. En vervolgens nog 6 jaren lang, om voor veel vee en voor al zijn loon te arbeiden. En geliefde, nou is dan die 20 jaren voorbij zijn gegaan, dan mag Jacob terugkeren. Terugkeren uit Paddan Aram en terugkeren naar dat land zijner vaderen. En dan zien we de kennende geschiedenis, ik zei het, dan gaat hij met zijn vrouwen, met zijn kinderen en met al het vee en met alles wat de Heer hem geschonken heeft, terug. Maar gemeente, wat is de wonderlijke zaak, niet waar? Dat overeenkomstig de belofte des Heren dat hij hem dat ganse land zou geven, er uiteindelijk niets was wat Jacob ten deel viel. Het enige wat Jacob had, zo lezen we toch, dat was die spilong van Machpela. We zouden zeggen een paar vierkante meter grond, een graf. Waar Abraham was begraven. Waar Sarah was begraven. Waar ook Rebecca was begraven. En dat was eigenlijk het enige wat hij had. Wat worden Gods beloften toch soms heel wonderlijk vervuld. Wat zeg ik? Wat lijken Gods beloften is er soms wel geheel en alle vervulling te missen. Ook in het leven van Jacob. En dat in tegenstelling tot zijn eigen broer Esau. Had de Heer het niet gezegd dat de meerdere de mindere zou dienen? Maar goed, ik zei, ik kan het vanavond natuurlijk allemaal niet tot in de brede toe weer gaan verhalen wat eraan is vooraf gegaan. Maar toch een klein ogenblik. Dan is Esau geworden tot een groot volk. Ik lees zelfs zo gemeend in het 6e vers... van dat vorige hoofdstuk, in het 7e vers van hoofdstuk 36. Want hun haven was te veel om te samen te wonen, en het land hunner vreemdelingschappen kon hen niet dragen vanwege hun vee. De Heere had Esau, we zouden zeggen, naar de tijd rijk gezegend. Zoveel bezittingen, zoveel goederen. Dat het allemaal in dat ene land geen plaats kon vinden. En van Esau lezen we dat er uit zijn nakomelingen, uit zijn nageslacht waren koningen en vorsten. Het scheen toch geheel en al tegen het woord des Heren in te gaan. Esau zo gezegend. En Jacob, hoewel de belofte Gods gehoord hebbend, eigenlijk niets. En toch, geliefden, alzo heeft het mogen en moeten gebeuren. Dat Jacob daar is aangekomen in het land zijn vaderen, maar daar als een vreemdeling heeft verkeerd. Want ik denk opnieuw aan die Hebreeënbrief. U wel bekend, dat 11e hoofdstuk. Daar lezen we van Abraham dat hij heeft gewoond in een land, in een verre vreemd land. En daar als vreemdeling heeft gewoond. Niet alleen hij, maar ook Isaac en ook Jacob.
En hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welks kunstenaar en bouwmeester God was. Dus ook Abraham en Isaac, maar ook Jacob. Hij heeft daar als vreemdeling moeten verkeren in dat land. Dat is eigenlijk, geliefden, altijd weer een deel van Gods kerk op aarde. En dan bedoel ik maar met de woorden van Psalm is dat weer te zeggen, toch? Want hoe heeft de kerk het moeten beleiden en moeten nazingen? Ik ben, o Heer, vreemdeling hier beneden. Die zijn eigenlijk nergens thuis. Die vinden hier het land der rusten niet. Maar ze verwachten de stad die fundamenten heeft, welks kunstenaar en bouwmeester God is. Maak het dus zo vragen opnieuw, gemeente. Vanavond. Wat is uw verwachting nou? Ik moet het misschien nog anders vragen, maar wat is nou uw gegronde verwachting vanavond? Maar we kunnen wel verwachting hebben. Maar kan ook ijdele hoop wezen. We kunnen ons ook wat inbeelden, maar mogen er nou zijn die toch door genade weten van het werk des Heeren verheerlijkt in hun hart en leven, dat ze toch die vaste hoop mogen hebben, die gegronde verwachting. Die stad die fundamenten heeft, om daar straks te mogen wonen, met Abraham, met Isaac en met Jacob en met heel die verloste scharen. Om eeuwig te zingen van Gods goede tierenheden, omdat Hij het heeft gedaan. Nou, Jacob mocht er iets van weten. Maar ach, wat is zijn weg geweest van veel druk en veel moeite, nietwaar? En daarom, ik zei het, gaat het hier in dat 37e hoofdstuk natuurlijk dan ook over Jacobs geschiedenissen. En ik mag wel eerlijk bekennen vanavond, misschien gemeente, dat misschien voor mij wel net als voor u was. Ik heb het al zo vaak gelezen. En je oog valt het dan soms op. Jacobs geschiedenissen, dacht ik. Ja, het staat er. Maar we beginnen toch vanavond met een bijbellezingsserie over Jozef. We weten toch dat dit hoofdstuk en al die volgende hoofdstukken eigenlijk over Jozef handelen. En dat is natuurlijk waar. Maar geliefden, u weet ook dat eigenlijk dit 37e hoofdstuk en al die andere hoofdstukken eigenlijk maar een, nou ja, we zouden zeggen, even een uitvlucht zijn. Even een uitweiding zijn. Want het gaat in verdere hoofdstukken uiteindelijk weer over Jacob. Zelfs dat laatste hoofdstuk, het 50e hoofdstuk, lees ik weer over Jacob. Dus zijn de geschiedenissen van Jacob. Tuurlijk, het gaat over Jozef. Maar in de geschiedenissen van Jacob heeft Jozef een taak gekregen bij de Heere vandaan. En gaat het werk des Heeren in het leven van Jacob door de weg van Jozefs leven voort. En wat bedoelen we dan? Nou ja, eigenlijk heel eenvoudig dit. Dat Abraham, Isaac en Jacob de belofte gedaan was. Welke belofte, jongens? Dat de Heere belooft. Nou, dat hij hem tot een groot volk zou maken. Dat het een volk zou zijn zo groot als het getal der sterren. Niet te tellen, als het zand op de oever van de zee. Maar de Heer had aan Jacob en aan Abraham en aan Isaac beloofd dat uit hen eenmaal dat zaad der belofte zou komen, Christus Jezus. Dus de geschiedenissen van Jacob in de weg van het leven van Jozef en de wegen die de Heer met Jozef komt te houden, zijn er allemaal op gericht dat het werk des Heeren zijn vervulling gaat krijgen. En wat bedoel ik dan precies? Om het nog nader toe te lichten. Nou, geliefde, die belofte die de Heer in de allereerste aanvang had gedaan in het begin van ons woord. Toen de hemel die zo goed was geschapen, waar de heerlijkheid des Heeren werd geopenbaard en de grote daden des Heeren werden vertolkt, zo diep is gezonken. En toen die ganse schepping verloren dreigde te gaan, toen heeft God het beloofd en ik zal vijandschap zetten. Tussen uw zaad en tussen haar zaad. En datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzinnen vermorzelen. Dat de Heer belooft. Nou, geliefde, dat er eenmaal één zou gaan komen die zijn volk zou gaan verlossen van al hun zonden. En die zijn volk zou gaan zalig maken van al hun zonden. In die eeuwige heerlijkheid en zaligheid zou gaan brengen. Nou, daarom al die kostelijke geschiedenissen van Abraham en die kostelijke geschiedenissen van Isaac en die kostelijke geschiedenissen van, Jacob dus. In de weg van Jozefs leven, zeg ik. En als nou de Heer het geeft, dan hopen we daar natuurlijk stap voor stap wat doorheen te gaan. Maar daarom staat het er ook alweer zo heel mooi neergeschreven, nietwaar? Dit zijn de geschiedenissen van Jacob. De geschiedenissen. Staat in het oorspronkelijk een woordje, de Toledot, misschien heb u het wel eens gehoord. Dat zijn Gods grote daden. En daarom, gemeente, moeten we in een tijd van verwarring als de onze ook zo heel voorzichtig zijn om Gods woord niet aan te passen naar menselijke maatstaven. Daar gaan er ook in deze tijd wel stemmen op om maar te zeggen van, nou ja, laten we nou gewoon zeggen dat het in de tijd van Jacob gebeurde, dat. Maar geliefden, de geschiedenissen van Jacob laten iets meer zien. Dat laat u en mij zien dat God de geschiedenis schrijft. Dat God heeft gedaan wat is geschied, die 6000 jaren achter ons. En dat God schrijft wat nog komen gaat. En dat er uiteindelijk niets bij geval geschiet. Maar dat God de geschiedenis schrijft. En dat God zelf ook deze geschiedenissen van Jacob heeft uitgedacht en in vervulling heeft laten gaan. Kijk daarom, de geschiedenissen van Jacob. Ach, als we dat toch zouden zien. Zo nou ook vanuit de 37e hoofdstuk, vanuit die geschiedenissen van Jacob en die geschiedenissen van Jozef. En we zouden er eens oog voor krijgen dat nou alle dingen door de Heer bestuurd worden. Ook in onze tijd. Wat kan dat een rust geven? Waarom? Nou, omdat uiteindelijk geliefd en alles moet medewerken ten goede. Ten goede voor degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Kijk, als we dan ook in deze tijd van verwarring, zeg ik, de oorlogen, de geruchten van oorlogen, lezen dat alles in de krant. En dan als de Bijbel ernaast zouden houden. Dan hoeven we eigenlijk ook niet meer vreesd te zijn. Hoeven we eigenlijk ook niet meer ons af te vragen of het wel goed gaat. Want zijn de geschiedenissen des Heren. Kijk, dan mag de kerk nou op aarde bij ogenblikken wel eens wat rust in vinden. Dat de Heer het niet uit de hand loopt. De geschiedenissen van Jacob. En dan gaat het natuurlijk ook, geliefden, over Jozef. Toch? Want Jozef was maar een radertje. Ook in dat hele heilsplan. Geliefden, moest alles in de tijd uitlopen. Op de komst van de Zonen Gods in het vlees. Ik zei het, daar heeft Abraham iets van mogen zien. Van verre. Daar is in het paradijsrijk iets van geopenbaard. De patriarchen hebben ervan gesproken. De ceremoniële dienst heeft het uitgetekend. De profeten hebben het al meer mogen ontdekken. En mogen weergeven. Maar o, dat zaligmakende werk. Dat werk der verzoening en dat werk der verlossing. Dat heeft de Heer nou zelf in zijn hand genomen. En dat moest alles naar het welbehagen des Heren gelukkiglijk voortgaan. Want hoe zou er nou ooit een volk kunnen zalig worden, geliefde? Als hij niet zou komen, wiens werk volkomen zou zijn, die nou de deugden des Heren zou moeten gaan opluisteren, aan dat recht Gods volkomen voldoening zou moeten gaan geven. Hoe zouden er in onze tijd, ook uit Friesenveen, nou zalig kunnen worden? Als God niet werkelijk zelf dat werk der zaligheid ter hand heeft genomen. Nou kijk, en daarom zijn die geschiedenissen van Jacob zo kostelijk. Lezen we van die geschiedenissen van Jozef. Een jongen nog maar van 17 jaar. Een jongeling die ertoe moest dienen, nietwaar? En dan ga ik maar even een sprongetje maken. Maar om een groot volk in het leven te gaan behouden. Wat dat heeft de Heer uitgewerkt. Jozef moest komen om in de weg van Gods raad straks een volk van brood te gaan voorzien. Opdat niet Jacob van de honger zou sterven, opdat niet Jozef van de honger zou sterven, maar opdat ook Juda niet van de honger zou sterven. Want Juda, gij zijt het. Uit hem zou eenmaal de Christus der schriften voortkomen. En daarom zei ik nou, geliefden heeft de Heer in de weg van de geschiedenissen van Jacob, in het leven van hem, zelf dat werk der zaligheid in de hand genomen, maar ook in zijn hand gehouden. En dan spreken we hier natuurlijk vanavond in deze geschiedenis over Jozef. Wie was Jozef? Nou ja, ook zo'n wonderlijke geschiedenis, niet waar? Jozef, hij was een van de zonen van Rachel. Een zoon van Rachel, de zoon van Jacob. En wat heeft deze Jacob uiteindelijk ook Jozef zeer bijzonder lief mogen hebben? Want oh, die Rachel, het was toch zijn geliefde vrouw. Hij had Rachel toch begeerd tot zijn vrouw. Lea had tedere ogen. Maar Rachel was schoon van gedaante. Maar toen uiteindelijk Jacob Rachel tot zijn vrouw had gekregen, toen bleek de baarmoeder van Rachel gesloten. En waar Lea kinderen mocht krijgen, de ene zoon de andere weer mocht opvolgen, heeft de Heere de baarmoeder van Rachel gesloten gehouden. Wat is dat een smart geweest? Voor Rachel, wat is het een smart geweest voor Jacob? Wat heeft het in het leven van Jacob veel zorg gegeven, veel moeite gegeven, veel verdriet gegeven? En wat heeft ook Rachel uiteindelijk onder die weg des Heren slecht kunnen bukken en buigen? Wat is het gebleken dat toch Rachel ook uiteindelijk een mensenkind was van gelijke bewegingen als u en ik? Ik bedoel, een mensenkind van nature, vervreemd van de kennis Gods, vervreemd van de genade Gods. Wat is uiteindelijk ook Rachel een vrouw geweest die uit de hand des Heren niet heeft willen leven en achter de Heren niet heeft willen en kunnen aankomen? En toch heeft het ook in het leven van Rachel, toch door de algemene genade zouden we zeggen, waar mogen worden dat ook zij een zoon heeft gebewaard. Ja, dat zijn dingen die bij een nauwkeurige lezing soms ook zo kunnen opvallen. Dat het toch staat en dat de Heere ook Rachel heeft verhoord. Onbekeerd. Vreemd van het leven Gods. En toch heeft ze gebeden. Heeft ze een en ander maal ook gevraagd om een zoon uit de hand des Heeren te mogen ontvangen. En de Heere heeft haar gebed verhoord. Kijk, als we nou onbekeerd zijn vanavond. Dat is natuurlijk wel een ontzettende zaak. Maar dan laat deze geschiedenis ons vanavond eigenlijk toch ook weer zien dat niet te vergeefs is om voor tijd en eeuwigheid toch de Heer aan te lopen. Wie weet, de Heer mocht zich nog wenden. Ook voor de tijd. De Heer geen arm en macht. Is die niet groot van vermogen? Zeker, alles wat u en ik begeren, wordt ons niet altijd geschonken. We zouden het in onze welste kunnen doorbrengen, zo heeft een apostel ergens gezegd. Maar toch, het gebed van Rachel, de Heer ook groot. Hij heeft haar baarmoeder geopend. En ze heeft Jozef mogen ontvangen. Gij hebt mijn smaadheid, zegt ze, weggenomen. Ze was enerzijds wel verwonderd. Ik zei vanuit de algemene weldaden. Kunnen dan ook mensen nog eens de Heer herkennen? En toch gelijkertijd, wat bleek het in het hart van Rachel toch ook. Nog altijd hard en verhard te zijn. Want ze voegt er in één adem aan toe. De Heere voegen mij nog een zoon daartoe. Jozef. Want dat wil zijn naam zeggen. De Heere voegt er nog eens eentje aan toe. Ze is eigenlijk niet tevreden geweest met de weldaden des Heeren. Nou, weer een eerlijke vraag vanavond. Herken u dat misschien al vanavond ook? Dat u ook zo dikwijls weer opstand voelt. Vijandschap voelt tegen de Heer en tegen zijn wijs beleid. Altijd uw eigen ik, uw eigen eer, uw eigen belangen op de voorgrond. Jacob, veel verdriet gehad. Ook in zijn huwelijk met Rachel. Want Rachel had hem gevraagd, geef mij een zoon en zo niet. Ben ik dood. Een mens kan wat zeggen. En dan heeft ze tweede zoon geboren mag worden. Daar bij Bethlehem op de weg terug uit Paddan Aram naar Canaan. Dan moet Rachel daar aan de weg in de smart sterven. En noemt ze haar zoon Benoni, een zoon van smarten. Kijk, en dan blijkt toch ook weer wie Jacob is geweest. Dan mag Jacob het zeggen. Nee, geen Benoni, maar een Benjamin. Een zoon van mijn rechterhand. Daarom heeft hij Jozef lief gehad en Benjamin lief gehad. Maar Jozef had toch wel een hele bijzondere plaats in het leven van Jacob, nietwaar? Want als hij Jozef heeft gezien in zijn jonge leven, zo bij het opgroeien, waar Rachel de weg van alle vlees moest gaan, heeft hij als het ware in de wandelingen van Jozef beeld weer gezien van zijn geliefde vrouw. Heeft hij in de tekenen van het gelaat van Jozef misschien wel weer de trekken gezien van Rachel die hem zo lief aan zijn hart lag? Zal het hart van Jacob toch menigmaal hebben doorsneden? Het zal hem des te meer ook aan Jozef hebben verbonden. Hoe lief heeft hij hem gehad? En toch, er was meer dan alleen natuurlijke liefde in het hart van Jacob naar Jozef. Had wel een bijzondere plaats in dat huisgezin van Jacob. Als hij al zijn zonen zo om zich heen zag staan. En hij keek Jozef in de ogen. Ach, daar gingen zijn gedachten weer terug. Als hij Benjamin zag. Steeds maar weer terugdenkend aan zijn geliefde vrouw Rachel. Bijzondere band ondervonden. Maar toch, ik zei, de band der liefde lag dieper in het leven van Jacob en Jozef. Wat was er dan in het leven van Jozef? Nou ja, dat laat deze geschiedenis ons zo kostelijk zien, toch? Dat er eigenlijk in het leven van Jozef, geliefden reeds jong, het werk der genade is verheerlijkt. En ik moest er net zo opnieuw aan denken toen ik de kinderen zag, jonge mensen zag zitten. En dat is verheugend om te zien, jongens. Vaders, moeders. Laten we onze kinderen toch gedurig brengen op de plaats waar de Heer zijn woord uitgaat. De Heer kan ze zo jong al in het hart grijpen. Het is de beste plaats. Als je nat wil worden, moet je in de regen wandelen, nietwaar? Nou, hier, vanavond in Gods huis. Kan de Heer zo een jongen, zo een meisje opzoeken. En in het verborgenen dat hart openen. En dat zaad van dat woord in dat hart leggen. Zo is het in het leven van Jozef ook geschied. Maar natuurlijk, we lezen aangaande de bekering van Jozef eigenlijk niets in de Bijbel. Waarom zou de Heer dat niet hebben opgetekend? Nou ja, dat is natuurlijk weer moeilijk te zeggen voor ons. Maar de Heer heeft het naar alle waarschijnlijkheid niet nodig geacht om ons daarvan iets te gewagen. We lezen niet hoe Jozef bekeerd is, maar we lezen wel dat Jozef bekeerd is. Je hoeft altijd nog niet te kunnen vertellen hoe het is gegaan. Al gebeurt het niet in een hoop hoor. Maar het is wel nodig dat het is gebeurd. Ik bedoel dat de Heer er vanaf weet. Nou vraag ik het nog eens een keer weer. Meent dan u aan mezelf. Is dat nou gebeurd? Wat blijkt dat dan uit? Nou, uit de vrucht. Want een goede boom brengt voort goede vrucht. En een kwade boom brengt voort kwade vrucht. En zeker de allerheiligsten hebben nog maar een klein beginseltje van die nieuwe gehoorzaamheid. Dan kan de boom 30-voudige vrucht, 60-voudige vrucht of 100-voudige vrucht voortbrengen. De Heer is vrij. Maar het is onmogelijk dat waar nou genade verheerlijkt wordt, dat daar ook niet de vruchten der dankbaarheid, de vruchten der bekering waardig openbaar gaan komen. Zie het in het leven van Jozef. Want wie was Jozef? 17 jaar. Een jongeling. In de kracht van het leven. Te midden van veel verzoeking en te midden van veel verleiding. Maar ik geloof echt niet, gemeente, dat onze tijd een donkere tijd is als de tijd waarin Jozef leefde, hoor. Want Jozef leefde buiten het paradijs, wij leven buiten het paradijs. En de duivel gaat eeuwenlang al om als een priesterende leeuw zoekende wie en wat hij zou mogen verslinden. En in de dagen van Jozef was er ook niemand die naar God zocht. Net als nu. Maar ik zei, het is wel gebeurd in het leven van Jozef. Hoe komt dat openbaar? Nou, dat Jozef wel gewoon zijn dagelijkse dingen moest doen. Dat hij de kudde weidde met de zonen van Bilha en Zilpa. Die twee bijwijven, Rachel en Lea. Maar dan blijkt toch, geliefden, dat Jozef een jongen is geweest waarvan we eigenlijk zouden kunnen zeggen, gij geheel anders. Want genade had zijn hart niet wat veranderd, maar vernieuwd. Geheel en al vernieuwd. Waar komt dat in openbaar? Nou, in je handel en in je wandel. In je daad, in je gelaat, in je praat. In alles. Dan komt er onderscheid waar het niet was. Maar gaat het wel openbaar komen? Gods woord spreekt van kinderen der duisternis en kinderen des lichts. Of nou, vrouwenzaad en slangenzaad. Twee soorten. Niet meer, twee. En nou Jozef, die jongeling, 17 jaar. Door het werk van Gods woord en door het werk van Gods Heilige Geest in zijn hart. Al zo vernieuwd. Dat in zijn leven maar één ding waar is geworden hoor, in beginsel. Dat is het eerste wat de Heer werkt. Als Hij je hart in gaat nemen, wordt zonde, zonde. Ik bedoel, kun je met de zonde niet meer verder leven. Wordt de brug naar de wereld opgehaald. Ga je haten en vlieden alles wat God haat. Ik zei in tegenstelling tot zijn broers. Die op dat moment, ja later wel, maar op dat moment nog onbekeerd waren. En dan zie ik jonge vrienden, dan zie ik die broers van Jozef daar in het veld de schapen weiden. Vader ver weg en de jongens bij elkaar. Doen ze dan? Dan schijnen ze vader vergeten te zijn. Dan schijnen ze de woorden van vader vergeten te zijn. Dan schijnen ze de gebeden van vader vergeten te zijn. Dan hebben ze een ogenblik, lijkt het wel, met alles gebroken. Leven ze uit wat er in de hart zit. Zou het in onze tijd anders zijn? Jozef moest het kwaad gerucht tot zijn vader gaan brengen dat hij van de jongens uitging. Wat hebben die jongens gedaan? Woorden gesproken die ze thuis bij vader niet zouden durven spreken. Grappen gemaakt waarvan vader anders had gezegd, jongens. Zul je dat nou niet weer doen? Gedrag vertoond waarvan vader had gezegd, ach, laten we de Heer er nou geen verdriet mee doen, jongens. Hoe zou het nou wezen, vrienden? Ik vraag het niet alleen aan onze jonge mensen, ik vraag het ook aan mannen en vrouwen. Ik vraag het aan ieder vanavond hier aanwezig. Hoe is het nou in het verborgen? Hoe is het nou op vreemde plaatsen? Hoe is het nou te midden van alle andere mensen? Kan het dan nog gezien worden dat u vanavond hier hebt gezeten? Kan het dan nog gezien worden dat u zondag aan zondag onder het woord verkeert? Kan het dan nog gezien worden dat u bij dat woord bent opgevoed, een gedoopt voorhoofd hebt? Kan het dan nog gezien worden dat u het eeuwig wel en het eeuwig wee wordt aangewezen? Kan het dan nog gezien worden dat u weet dat de zonde niet goedkoop is? Kan het dan nog gezien worden dat u wordt voorgehouden dat we niet kunnen sterven zoals we geboren zijn, maar één ding nodig is in het leven? En Jozef, door genade vreemdeling geworden, niet beter hoor, voor zijn waarneming de grootste van de zondaren, ook als hij 17 jaar is geweest. in zijn jonge jaren. Maar toen de genade in beoefening was, of moet beter zeggen, toen de liefde uitgestort was in zijn hart, heeft hij niet mee kunnen doen. Kom je alleen te staan op de plaats waar de Heer je gesteld heeft. Geeft een eenzaam leven. Het is niet altijd erg hoor, want eenzaam kan ook met God gemeenzaam zijn. Ik geloof dat Jozef in zijn jonge jaren daar ook iets van heeft doorleefd. Want de vrezen des Heren doet wijken van het kwaad. Kun je niet meer meedoen, hè? Vraag het nog eens een keertje weer, gemeente, nu aan mezelf. Wat weten wij daar ook van? Is die breuk nou gekomen in je leven? Is de weg nou zo in je leven anders gemaakt, anders geworden? Dat liever met het volk van God kwalijk behandeld begeert te worden dan de genieting der zonde voor een tijd te hebben, net als Mozes. Is dat ook zo geworden in je leven? Als dat gebeurd is in je leven, ga je net als Jozef smaadheid ondervinden. Ga je net als Jozef in je leven ondervinden dat een dienstknecht niet meerder is dan zijn Heer. Ja, zegt u misschien, maar dat is ook geen wonder dat ze Jozef hebben gehad, want ik lees in dit bekende gedeelte dat Jozef het kwade gerucht van zijn broers bij vader heeft gebracht. Nou, dat heeft hij ook gedaan, maar hij heeft zijn broers niet aangeklaagd. Hij heeft geen kwaad gesproken over zijn broers bij zijn vader. Hij heeft alleen tegen zijn vader gezegd: Vader, de naam des Heren wordt omwille van uw kinderen, omwille van mijn broers, smaadheid aangedaan. Het zou toch niet moeten zijn, vader, dat ze straks zeggen: zijn dat nou zonen van Jacob, zijn dat nou zonen van hem die daar is gekomen, het Paddan Aram die hier als vreemdeling verkeert, die spreekt over die ene ware God, die spreekt over die God die de zonde, eer ik de zonde ongestraft laat blijven, straft aan zijn enige geboren zoon. Vader, kan dat niet zijn dat om ons het willen de naam des Heren gespot en gesmaad en gelasterd wordt? Vader, hoe moet dat nou? Ik zei, gemeente, Jozef, een jongeling, door de genade des Heren vernieuwd, heeft God lief gekregen en daarnaast al zichzelf. Wat houdt dat in? Nou, laat ik het dus weer opnieuw vragen, gemeente. Wat houdt dat in je leven? Ga je zwijgen over een ander? Kun je niet meer roddelen? Kun je niet meer lasteren? Is er geen achterklap? Praat je dan alles goed? Nee. Maar vraag je gedurig, Heere, zet een wacht voor mijn lippen, behoed de deuren van mijn mond, opdat ik niet degene stond iets onbedachtzaams me laat ontglippen. Kijk, Jozef, een jongeling, de genade Gods in zijn hart verheerend, waarvan Jacob heeft gezien, er ligt wat anders in die jongen. Want als bij wijze van spreken al die jongens bij elkaar zaten s'avonds aan tafel, dan heeft vader Jacob het toch wel opgemerkt. Dat Jacob, zoon Jozef, een nieuw beginsel had in zijn leven. Dat het werk des Heren in het hart van Jozef was verheerlijkt, dan begrijpt u toch ook dat hij hem lief had. Lief had boven zijn andere zonen. Betekent dat dat hij zijn andere kinderen niet lief had? Nou, niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat. Ik geloof dat Jacob al zijn kinderen lief heeft gehad. Want Jacob was ook een man met genade. Wat houdt dat in? Als er een kruimeltje genade in je leven is. Ik zei, krijg God lief en krijg de naaste lief. Maar krijg in het bijzonder je kinderen lief. Waarom? Omdat ze uit u zijn voortgekomen en één ding in het leven nodig hebben. Wat? Hartvernieuwende genade. Kijk, en dat is die liefde die uit God is. Uitgestort in het hart. Dat is een heel andere liefde dan de natuurlijke liefde die er ook mag zijn, hoor. Gelukkig. Maar dat is een heel andere liefde. Zijn er nog vaders en moeders vanavond onder de kansel en erop? zijn er nou ook vaders en moeders vanavond in Vriezenwijn? Die nou ook zulke geestelijke band mogen hebben met hun kinderen. Jacob had dat. Eén van hart en één van zinnen. Zou het dan niet kunnen zijn dat wanneer Jacob nou samen met zijn zoon Jozef was, ze misschien dan toch spraken over deze zaak, deze ene noodzakelijke zaak in het leven. Over de Heer, over zijn woord en over zijn dienst, zo gezegd. Geeft dat niet die hartelijke verbondenheid? En gelijkertijd, geliefden, heeft Jozef mogen ondervinden de liefde Gods, de liefde van zijn vader, maar heeft hij in zijn leven op aarde ook moeten ondervinden. Ja, ik bedoelde het net eigenlijk al te zeggen, maar dat wie nou de voetstappen van de middelaar op aarde gaat leren zetten, het ook moet ondervinden dat het waar is. Wat de zaligmaker heeft gezegd, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Hoef je niet om te vragen hoor. Maar dat geschiet, ik zou als willen zeggen, als vanzelf in je leven. Dan kom je alleen te staan. Want als u van de wereld was, dan zou de wereld het hare lief hebben. Maar omdat u van de wereld niet bent, daarom zal u de wereld haten. Heeft Jozef dan toch weer hard en hartelijk met zijn broers gesproken? Wel nee. Heeft het goede voor ze gezocht. Heeft ze eerlijk proberen te wijzen op dat wat nodig is. Heeft ze misschien ook wel eens gewaarschuwd voor de zonde. Want als je zelf hebt geleerd wat zonde is en je hebt zelf geleerd wat nodig is, zullen de stenen eerder spreken dan dat Gods kinderen ervan zwijgen. En daarom wekt het haat. Wekt het vijandschap. Al doe je nog zo je best. Al probeer je nog zo vriendelijk te zijn. Al probeer je nog zo behulpzaam te zijn. Jozef heeft moeten ondervinden dat ze hem hebben gehaat met een dodelijke haat. Waarom? Heel eenvoudig hierom, gemeente. Omdat het leven van Gods kinderen het leven van een onbekeerde medereiziger aanklaagt. Omdat een onbekeerde reiziger door de tijd het voelt. Jozef heeft wat ik mis. Omdat ze bij ogenblikken zien dat er iets in het hart ligt van Jozef. Wat zij missen, wat hen aanklaagt, wat hen schuldig stelt. Ik denk aan Kaïn en Abel. Twee broers uit hetzelfde huisgezin, weet u nog? De Heere zag Abel en zijn offer aan. Maar het offer van Kaïn niet. Wat werkte dat uit? Dat Kaïn het niet kon bedwingen om zijn broer zelfs te doden. Geneigd tot alle kwaad. Nou Jozef. Zulke oprecht en teer kind des Heeren. Met de vrezen van zijn naam vervuld. En zijn broers hebben hem gehaat. Alleen om zijn handel en zijn wandel. Nou, ik lees zo in deze kostelijke geschiedenis, geliefden, welke bijzondere bemoeienissen de Heer met Jozef heeft willen houden. Dat de Heer Jozef een droom deed dromen. Ja, niet één droom, zelfs twee dromen. Maar dat die eerste droom toch wel een hele bijzondere droom was. Een veelzeggende droom. Dat heeft het later ook zijn vervulling mogen verkrijgen, nietwaar? Dat Jozefs schoof daar stond op het veld. En de schoven daaromheen zich allemaal hebben gebogen voor de schoof van Jozef. Nou was dat natuurlijk niet zomaar een droom. Het was in de tijd, dat weten de catechisanten ook wel. Het was in de tijd dat de Heer dikwijls sprak. Door dromen, door gezichten. Hele bijzondere aanspraken. Dat kon ook niet anders, want het woord des Heeren zoals u en ik dat vanavond voor ons hebben liggen, dat was er nog niet in de dagen van Jozef. En dat was er nog niet in de dagen van Adam en Noach en Mozes. En de Heer sprak op een bijzondere, op een extraordinaire wijze, zeggen we dan. Maar wel kennelijk, wel klaar. Jozef heeft het ook geweten. Ik heb het gewis uit zijn mond gehoord. En daarom heeft hij ervan gesproken. Komt u het toe. Wat hij mij deed ondervinden. Want Jozef geliefde en heeft het gevoeld dat niet zomaar wat was. Maar dat de Heere er nou wat mee te zeggen had. En dat de Heere zijn woorden altijd vol wijsheid zijn. En altijd vol waarheid zijn. En altijd nuttig zijn tot lering, tot onderwijzing, tot vermaning en tot bestraffing nadat het nodig is. En daarom heeft Jozef het moeten zeggen. Wat de Heere hem in die droom heeft gezegd. Dat was een sprake Gods in het leven van Jozef. Ja, dan moeten wij in onze dagen natuurlijk voorzichtig zijn met dromen. Wij hebben dat profetisch woord, nietwaar? Dat is een vertrouwwoord. En alle aanneming waardig. Daarom moeten wij een gemeente voorzichtig zijn met allerlei bijzondere inspraken. Kan de Heer dat niet meer doen? Ach. Ik geloof dat voor Gods kinderen ook in Vriezenveen altijd weer de begeerte zal zijn. Heere, spreek dan alleen één woord. Door uw woord en geest op mijn ziel. Dan begeren ze niet buiten dat woord om onderwezen te worden. Waarom niet? Omdat ze zo bang zijn voor dat arglistige hart. Maar Jozef heeft die sprake Gods mogen horen. Dat gebeurt nog hoor. Want er is een volk op aarde. Ik weet dat ze er ook zijn in Vriezenveen. Die toch door dat woord al zo zijn aangesproken in de leven, dat met geen leed meer uit het geheugen is te wissen. Maar zijn woord is een kracht Gods tot de zaligheid. En dat woordje kracht, nou ja, laat ik dat vanavond dan ook nog kort zeggen. Maar dat woordje kracht, dat staat eigenlijk zoveel in het Grieks als dynamiet. Nou ja, dynamiet is zo krachtig, toch? Er worden grote rotsblokken mee omvergeblazen. Nou, zo is het nou dat woord. Als dat woord kracht gaat doen in je hart, laat dat na hoor. Werkt dat wat uit. Wat heeft dat uitgewerkt in het leven van Jozef? Nou ja, geliefden. Ik zei enerzijds vijandschap en anderzijds verwondering in zijn eigen hart en leven. Maar als de Heer nou gaat spreken in je leven, en het is met geen leed uit het geheugen te wissen, dan zul je toch ook die plaats kunnen aanwijzen in je leven waar de Heer gesproken heeft. Dan zul je toch ook tot op de dag van vandaag kunnen herinneren wat de Heer gesproken heeft. Dat is niet een, nou ja, voorbijgaande waarheid. Maar als de Heer spreekt in het leven van zijn volk en kinderen, geliefden, de oudjes zeiden, dan is het een indalende waarheid. Dan valt het in je hart, raak je er nooit meer van af. Kun je er zo gezegd eigenlijk, kun je nooit meer vergeten wat de Heer gesproken heeft. Hoe die misschien gesproken heeft, eerlijk makend. U was voor hem. Toen hij u ging overreden van zonde en schuld, van gerechtigheid en oordeel. Het zijn toch geen zaken die je kunt vergeten. Het zijn toch geen zaken waar je lichtvaardig overheen kunt stappen. Het zijn toch plaatsen in je leven waar de Heer komt te spreken door zijn woord en geest. Misschien hier wel in Gods huis. Of thuis, zo in het verborgene. Als die bemoedigingen komt te schenken. Juist ook wel in het hart van een die, nou ja, door schuldbesef getroffen en verslagen is. Dat die vrezen bezet is, mijn zielen, doorziet ge nou uw lot. Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? En de Heer het dan door dat woord onderwijs komt geven. Zaken komt verklaren die u misschien met verstand allemaal al wel wist. Maar dan met zulke kracht in uw hart vallen. Gemeente, de Heer is dezelfde als in het leven en in de dagen van Jozef hoor. Hij is niet veranderd. De Heer sprak tot Jozef. En hij heeft aan zijn broers moeten vertellen hoe de Heer er toch iets van openbaarde al. Hoewel het voor Jozef nog verborgen was, voor Jacob nog verborgen was. Maar wat er nou zou gebeuren, die broers zouden moeten bukken en buigen voor hem. Zij voor Jozef bukken en buigen? Zij voor Jozef in het staf. Zij niets worden en Jozef alles. Ik had het over die vijandschap, die haat. Tegen die gezalfde des Heren. Ik bedoel die met die Heilige Geest gezalfd was. Die zij hebben gehaat en veracht. Moesten zij nou zo voor hem gaan buigen? Voelt u de vijandschap, geliefden? Als de Heer zo door zijn woord komt en ontdekkend, ontgrondend, ontledigend te werk gaat. En je niets liever wilt en doet dan trachten staande te blijven. Begrijpt u dan waarom deze Jozef zijn broers ook niet hebben begeren te aanbidden? En waarom ze met dubbele haat en vijandschap verzet zijn geworden? En zijn vader, Jacob, heeft gezwegen. Heeft Jozef niet kwaad aangezien? Waarom niet? Ja, we lezen dat niet Jacob Jozef lief had, maar dat Israël Jozef lief had. U weet wel hoe Jacob aan die naam Israël kwam. Daar toen hij was op de weg, toen hij uit Padanaram kwam. Esau zijn broer hem tegemoet reisde. En alles wat er gebeurd was in het leven van Jacob. De benauwdheid in zijn ziel oprees. En hij vreesde daarom te moeten komen. En daar in die nacht kwam te worstelen. Die man. Die het hem vroeg. Hoe is uw naam? Waar Jacob ontdekt werd. Waar Jacob toen ontdekt werd aan zijn naam. Bedrieger. Waar Jacob het moest ondervinden. Wie die nou geweest was en gebleven is heel zijn leven lang. Maar waar hij het heeft uitgeroepen. Ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent. Hij moest het verliezen. Maar in die nachtelijke worsteling. Heeft die man met die hoofdletter zich laten overwinnen. En mocht Jacob een nieuwe naam krijgen toch. Israël. Kijk, dat was dat ogenblikje ook in het leven van Jacob. Dat Jacob in de verwondering toen Esau hem tegemoet reisde, dat mocht zeggen. Esau, gij hebt veel, maar ik heb alles, maar ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. En mijn ziel is gered geweest. Kijk, geliefde, toen die genade verheerlijkt was in het leven. Toen Jacob aan de zijde des Heren mocht vallen. Toen Jacob lief kreeg alles wat van de Heren was. Heeft Jacob liefde gekregen tot de Heer, ook tot de Heer zijn volk, ook tot Jozef. En heeft Jacob toen mogen verstaan dat de Heer is wonderlijk. Dat zijn naam is raad en dat hij is sterk. En dat hij is, ach, een eeuwige God. Wat heeft Jacob mogen leren? Dat de Heer soms hele wonderlijke wegen komt houden. En als die nou hoort uit het leven van zijn zoon. Wat de Heer en zijn zoon Jozef deed ondervinden. Dan bewaart Israël al die zaken in zijn hart. Wat betekent dat? Gaat de deksel erop. Neem je het mee. Als je ingaat. Als je uitgaat. Als je op de weg gaat. Als je op bed ligt. Word je er werkzaam mee aan de troon der genade. Kan er een belofte in je hart liggen. Een zaak in je hart liggen. Die je niet kunt overzien. Waar je het einde nog niet van kunt bezien. Maar waar je gedurig werkzaam mee wordt aan de troon der genade. En begeert dat de Heer er nog eens uitkomst in komt te geven. En licht over komt te geven. En de Heer nog eens zelf alles zal komen op te lossen in het leven. Nou, gemeente Jozef bewaarde, Jacob bewaarde al die zaken in zijn hart. Nou, ga ik nog één ding zeggen. Hoeveel jaren zijn er niet overheen gegaan? Alleen Jacob er nou licht over kreeg wat de Heer toen in deze tijd ermee heeft te zeggen gehad. Het is lang voor hem verborgen gebleven. De Heer kan in één dag alles oplossen. Maar ik geloof dat het de Heer is. gewone weg is om voor alle zaken tijd te maken, plaats te maken in het leven. Maar ik geloof ook wel te mogen zeggen dat het voor al degenen die de Heer gekend heeft van eeuwigheid ook een tijd gaat komen dat hen de zaken geopenbaard worden van z'n heren. Dus als er nou vanavond zitten hier in Vriezenveen, die het nou met geen leed uit het geheugen te wissen is wat God ooit eens gesproken heeft tot je hart. Een woordje. Je zaken deed ondervinden. Waar je misschien met niemand over kunt praten, met niemand over durft te praten. Dan alleen met hem. Laat het dan nog eens aan de Heer over. Want hij gaat zijn werk voleinden. Op zijn tijd en op zijn wijze. Heeft Jacob zelfs aan het einde van het leven nog eens mogen ontdekken. Hoe wonderlijk de Heer zijn wegen zijn gebleken. Jacob ten goede. Jozef ten goede. Maar heel de kerk Gods ten goede. Want geliefde, zelfs die veelvervige rok. Die heeft de Heer nou nog willen gebruiken. Uit de dwaasheid van Jacob voortgekomen. Om uiteindelijk toch de zaligheid voor Jacob, voor Abraham, Isaac en Jacob en heel de kerk te gaan bewerken. Ik zei geliefde, zijn naam is wonderlijk. En zijn daden. Tot zaligheid en tot verheerlijking van zijn grote naam. Amen. We zingen met elkaar. En wel uit de 119e psalm, het 9e vers. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heere, opdat ik leven uw woorden mogen bewaren en dat uw geest mij ware wijsheid leer. Het 9e vers van Psalm 119.
Psalm 15e vers. Hoe groot is het goed dat gij zult geven hem wiens oprechte geest op u vertrouwt, u vreest. Het 15e van 31. Aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.